Ik wil met jullie nadenken over een stukje uit de Filippense brief waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. En op zich een bekend gedeelte voor velen misschien van jullie uit Filippense 4, vanaf vers 4 tot 7. En we gaan dat eerst met elkaar lezen. Daarna gaan we met elkaar nadenken over wat Paulus nou bedoelt met wees altijd blij. Hoe komt hij daar zo bij en wat wil hij daarmee aan ons doorgeven? En daarna gaan we proberen toe te passen in de praktijk. Dus Filippenzen 4, vanaf vers 4 tot 7. Het Bijbelgedeelte verschijnt niet in het scherm, dus ren even naar je Bijbel toe of open het op de app of, open een browser en zoek het even online op. En ik zal het met jullie lezen uit de Bijbelvertaling Bijbel in gewone taal. Jullie moeten blij zijn omdat jullie bij de Heere horen. Filippenzen 4 vanaf vers 4 tot 7. Ik zeg het nog eens, wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed, de Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt, en dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. En dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met dit stukje van wees altijd blij? Is dat een soort tandpasta glimlach dat je altijd zo rondloopt zegt ja, ik ben heel blij hoor, terwijl je dat misschien helemaal niet bent? Nee, gelukkig niet. Paulus die bedoelt hier iets anders en we zullen met elkaar op zoek gaan naar wat Paulus daar nou mee bedoelt. Eerst zullen we de brief bestuderen wat deze Filippense brief over gaat. En daarna zullen we met elkaar nadenken hoe je dat ook nu en in 2021 in de praktijk kunt brengen. Deze Filippense brief is geschreven aan de stad Filippi. En daar is de eerste kerk in Europa gesticht. Daar was Paulus zelf, heeft hij dat gedaan. Dat kunnen jullie nu nalezen in Handelingen. En deze Filippense brief is een hele praktische brief. Met weinig theologie of fundament over het christelijk geloof. En Paulus die wilde mensen in Filippi echt stimuleren om verder te groeien. Om eensgezind te zijn, om anderen te dienen. En daarmee is het echt gericht tot mensen die al een tijdje met Jezus optrekken en met hem wandelen. En die willen doorgroeien en een vervolgstap willen zetten. Ineke heeft dit stukje ook aangehaald toen ze de laatste brief, de meest recente brief schreef van onze gemeente over de coronamaatregelen en wat het betekende. Maar hoe kan het nou zijn dat Paulus zo'n vreugdevolle brief schreef terwijl hij in de gevangenis zit? Probeert hij daar dan heel vrolijk te zijn in de gevangenis, terwijl hij misschien heel verdrietig is? Nee, Paulus die deelt hier een bepaalde vreugde en een bepaalde blijdschap die veel dieper gaat dan een stukje oppervlakkige vreugde. Het is niet een soort blijdschap of vreugde die hoort bij als je wint van met een spelletje of als je een cadeautje krijgt of als je iets kunt kopen waar je al een tijd voor hebt gespaard. Deze blijdschap is ook wat hij in vers 7 zegt. Veel dieper. En getuigt eigenlijk van een soort vrede van God die geen ander mens ooit gekend heeft. En daarmee is het dus ook een vrede die niet van deze wereld is, geloof ik. Deze wereld en de commercie en de maatschappij en alle reclame en alle producenten, die proberen ons te overtuigen dat het geluk en vreugde zit in meer en meer, zoals Marco dat ook afgelopen kerst met ons deelde. Alsof je heel blij kan worden van een nieuwe Xbox of de nieuwste iPhone. Of dat je in een groter huis, dat je daar veel blijer bent. Of met welk bezit dan ook. Of met vroeg pensioen of met de nieuwste chocoladepepernoten van de Albert Heijn. Maar wat we hier mogen leren is dat daar op zich mag je daarvan genieten. Zeker van die chocoladepepernoten kan ik enorm genieten. Maar daar gaat het niet om in het leven. Het draait om iets anders. En dat is iets totaal anders dan de wereld en de duivel ons proberen te vertellen. En dat kunnen we lezen in hoofdstuk 3 vanaf vers 7 en 8. 8 en 9. Dat zal ik met jullie lezen weer uit de vertaling Bijbel in gewone taal. Dus Filippenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 7 tot 9. Er is geen enkele reden om op mezelf te vertrouwen, want het gaat om Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil is bij Christus horen. Het gaat om Christus. Daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Ik kan van mezelf geen goed mens maken door me aan de Joodse wet te houden. Nee, God ziet mij als een goed mens omdat ik geloof. Doordat ik geloof in Christus, mag ik bij Christus horen en zal ik gered worden. En daarmee geeft Paulus ook het antwoord op de vraag van wat hij nou eigenlijk bedoelt met die verse van wees altijd blij. Hij zegt hier eigenlijk dat je altijd blij kunt zijn als je naar Jezus, naar de bron kijkt. Als je op hem vertrouwt. Dus dat je niet vertrouwt op tijdelijke dingen van deze wereld, maar dat je vreugde en vertrouwen bij hem zoekt. Want stel nou dat je vertrouwt op allerlei tijdelijke dingen, zoals bijvoorbeeld, ik ben pas gelukkig als ik een nieuw huis heb, of ik ben pas gelukkig met een nieuwe auto, of met een nieuwe Xbox, of als ik die vriendschap heb, of als ik een relatie heb met die persoon. Dan zeg je daarmee eigenlijk dat je pas gelukkig bent met iets wat je tijdelijk weer krijgt. Want ook dat huis is na een paar jaar weer oud. En ook die vriendschap kent ups en downs. Helaas. En het zijn mooie dingen. Hè? Je mag in een huis wonen en vriendschap zijn superbelangrijk. Maar Paulus die zegt hier eigenlijk dat we op zoek mogen gaan naar een veel diepere bron waarin we onze vreugde in mogen putten. Een bron van liefde, van trouw, van blijdschap, van rust, van vrede, van vriendelijkheid en genade. En deze bron die raakt nooit op. Toen ik daar zo de afgelopen weken en maanden over na aan het denken was, dan is het niet zo dat ik daardoor een soort van toverformule heb gevonden waardoor ik nooit meer chagrijnig ben of verdrietig of teleurgesteld of boos. Vraag maar aan de kinderen of mijn vrouw. Ik ben misschien net zo vaak nog steeds chagrijnig en als daarvoor. Maar wat ik wel merk is dat het minder diep gaat, die chagrijnigheid of dat verdriet. Dat je er wat makkelijker overheen kunt stappen. Of dat je wat meer het gewoon kan zien als even wat er gewoon bij hoort bij het leven. En Paulus die wil hier ons vertellen dat we echt mogen vertrouwen op een rots die van eeuwigheidswaarde is. En die, ja, dat we daar onze emoties en onze rust in mogen vinden. Ook heb ik me afgevraagd of dit vertrouwen op Jezus nu een soort van Paulus ding is. Is dat iets wat alleen maar in de Paulusbrieven voorkomt en is hij daarmee een soort van uniek in de Bijbel? Toen ik daar zo over aan het nadenken was, dacht ik van nee. Wat Paulus hier schetst, dat vertrouwen op Jezus en dat Jezus het allerbelangrijkste is in je leven, dat is echt een thema door de hele Bijbel heen. En dat is ook echt gebaseerd op het grootste en het eerste gebod. Heb God lief boven alles. En ook Jezus zegt zelf in Lucas 14 vers 26, je mag alles opgeven voor mij. Je mag zelfs de wereld haten om mij te volgen. Dus al wat andere dingen in het leven mag je minder lief hebben dan mij. En dan zul je veel meer en op een hele andere manier een discipel zijn van Jezus. En ik weet niet hoe dat voor u is vroeger en hoe dat voor jou is. Of dat een soort dreigement is van ja, maar heb God wel lief boven alles. Ik geloof niet dat het een soort dreigement is of dat het een soort wet is. En als je je daar niet aan houdt, dan krijg je een straf of een boete. Maar het is veel meer een liefdevolle oproep. C.S. Lewis, een bekende schrijver en theoloog, die zegt in zijn boek Onversneden Christendom, dat we allemaal, alle mensen op deze wereld, of je nou christen bent of niet, ben je geboren met een soort gat in je hart. Een missend puzzelstukje. En heel veel mensen zijn op zoek om dat puzzelstukje te vinden. En dat zoeken ze in allerlei dingen, in meer bezit, in macht, in rijkdom, in aanzien, in van alles. In muziek, maar wat Paulus hier zegt en wat ook door de hele Bijbel heen doorklinkt, is dat het missende puzzelstukje in ons hart maar door één manier gevuld kan worden. Op één manier kunnen we die diepe vreugde en blijdschap en rust vinden. En dat is als Jezus in ons hart woont. En als Hij ons leven gaat vullen en met zijn Heilige Geest ons mag helpen en leiden. En zo deze zondag tussen kerst en oud en nieuw mogen we hier opnieuw bij stilstaan als we terugkijken naar het afgelopen jaar en vooruitkijken naar komend jaar. Met kerst hebben we mogen stilstaan bij dat Jezus naar de wereld gekomen is. Jullie kunnen het thuis nog even nalezen in Filippenzen 2, maar dat is een prachtig loflied over wat Jezus allemaal gedaan heeft. Hij heeft de hemel achtergelaten. Hij is mens geworden. Hij is zelf slaaf geworden. Hij is aan het kruis gestorven voor ons. En nu mag hij wonen aan de rechterhand van God. 4 stappen omlaag en weer terug bij God de Vader. En het is niet zo dat hij daar in de hemel zit te wachten totdat we hem aanbidden. Maar hij is daar nog actief bezig. Hij is actief bezig om ons nog steeds te helpen, dag in dag uit. Hij wil niet alleen een dagelijkse relatie met ons, maar ik vind nog iets anders heel mooi wat in die Filippenzen 2 staat. Hij is ook constant bezig om door de Heilige Geest het willen en het werken in ons te leggen. Dus niet alleen is hij voor ons gestorven, maar hij wil ons ook nog eens een keer helpen, zowel met een stukje verlangen als om dat in praktijk te brengen, door zijn Heilige Geest om op deze manier te leven, dat het puzzelstukje in ons hart gevuld wordt met hem. En daarmee is die liefdevolle oproep, wees altijd blij, iets wat door heel de Bijbel heen klinkt. En volgens onze maker en ontwerper is het ook nog de enige manier om te leven. God liefhebben boven alles. Hij is daarmee de enige bron van diepe vreugde. En hoe kunnen we dat nou vandaag en de komende dagen en ook volgend jaar in praktijk brengen? Dat is voor een ieder van ons weer verschillend en anders, denk ik. Wat ik hoop is dat we als gemeente nog meer gaan wandelen met God. Nog dichter bij de bron deze liefdevolle relatie elke dag mogen opzoeken. En dat we als gemeente mogen groeien. Groeien om steeds meer op hem te lijken, om voor hem te leven. Niet omdat we zo perfect zijn of omdat het leven zo makkelijk is. Maar juist ook in de moeite en in de tegenslagen. Als we teleurgesteld zijn of verdrietig of depressief of chagrijnig. Om juist dan ook te mogen laten zien. Als ook als de harde kant van het leven er is. We mogen laten zien dat wij een ander geloof hebben. En een geloof hebben van een God die ook in de moeite en in de pijn naast ons wil komen staan. En ons wil helpen en troosten. En dat we op die manier met elkaar, al struikelend en vallend en weer opstaand en elkaar steunend, Jezus mogen volgen. En op die manier dicht bij Jezus, bij de bron mogen zijn. En mijn gebed is dat we als gemeente elkaar daarin mogen helpen. Hoe we altijd blij mogen zijn. Niet met een oppervlakkige tandpasta glimlach, met een net glimlach die mensen meteen doorhebben. Maar juist met een diepe rust en vrede die alle verstand erboven gaat en die andere mensen nog nooit hebben gezien. Want deze diepe rust en vrede, dat is aanstekelijk. Daar zijn mensen naar op zoek, vanwege dat puzzelstukje wat bij hun nog leeg is, wat bij hun niet gevuld is. En op die manier mogen we in 2021 voor de wereld om ons heen, zoals Catharina het al zei, een lichtje laten schijnen. Niet een goedkoop en oppervlakkig lichtje, maar een bron van liefde en vreugde en vrede die alle verstand erboven gaat. Laten we zo ook in komend jaar elkaar helpen om op die manier dicht bij Jezus, bij de bron, te zijn.